Dood, waar is je prikkel? Dood, waar is je prikkel? Dat is het onderwerp van deze prediking. En dat allemaal in het licht van de eindtijd. Ik heb hier enorm ook naar uitgekeken om deze serie met u ook te beginnen. En dan ook juist vandaag, als daar de nationale dodenherdenking is. Daarom hebben we ook deze vlag half, de Nederlandse vlag half stok, ook hangen. En we herdenken ook onder andere de doden die zijn gevallen tijdens de Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, alle andere oorlogen. En dat we ook op deze manier daar stil bij mogen staan. Want onder andere datgene wat we nu hebben is ook doordat er heel veel mensen hebben gevochten en hun leven hebben gegeven. En ook Henk die heeft vlak voor de samenkomst hier aan de Beukendaal ook een krans mogen leggen bij die plek daar waar ook een herdenking heeft plaatsgevonden. En dat is goed om dat ook als gemeente te doen. Laten we met elkaar ook opslaan. 1 Korintiërs 15. En dat zijn woorden die Paulus heeft gesproken. Waarin hij zegt gewoon, ik vertel jullie een goddelijk geheim. Een geheim. Dan zou onze oren al moeten gaan spitsen van, een geheim. Want wat zegt hij dan? Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Wauw, dat is toch wel heel bijzonder wat daar wordt gezegd. Want als de laatste trompet klinkt, zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. Want op een dag zal er een trompet worden geblazen. En dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken. En op het moment dat dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid heeft aangetrokken, is werkelijkheid geworden wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt door de overwinning. Halleluja. Dood. Wat wil je nog? Een ander vertaler zegt, dood, waar is die prikkel gebleven? Dood, waar is nu jouw macht? De dood heeft macht door het kwaad. En het kwaad heeft macht door de wet van Mozes, maar prijs God. Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heere Jezus Christus. Amen, ja, halleluja. En Jezus zelf heeft ook gezegd, hè, want er staat iets van een trompet. En Jezus zelf heeft gezegd in Matteüs 24, onder luid trompetgeschal zal God zijn engelen uitsturen en ze zullen de gelovigen verzamelen uit het noorden, het oosten, zuiden en westen over de hele wereld. Jezus was heel profetisch, sprak ook heel vaak over de tijd die zou gaan aanbreken, die nog moest gaan komen. En wij met elkaar noemen dat ook de eindtijd waarin wij ook zitten met elkaar, waarin we allemaal ervaren, daar zijn allerlei krachten aan het werk. We zien het gebeuren, we zien het om ons heen. En wanneer gaat het allemaal gebeuren en hoe zal dat ongeveer precies zijn? En vandaag wil ik dus beginnen met een serie over die eindtijdprofetieën. En vandaag wil ik als het ware een soort fundament leggen voor de komende periode die we ook ingaan om elke keer weer opnieuw een stapje verder te gaan en te openbaren wat de schriften, wat de Bijbel ons vertelt over de tijd waarin wij leven en wat nog gaat gebeuren. Wat ons nog staat te wachten. En daarom heb ik deze vandaag genoemd dood. Waar is je prikkel? Als een uitdagende vraag. Zeg, waar is dat gebleven? Want diep van binnen weten wij, die dood is overwonnen door het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij is opgestaan uit die tijd, uit de dood. En we zijn dit jaar begonnen in zo'n transitietijd. Kunt u dat nog herinneren? Transitietijd. Daar vindt de transitie plaats. Meerdere keren hebben we daar ook bij stilgestaan. En nu veranderen we als het ware van die transitietijd in die eindtijd, waar we gaan stilstaan bij die grote opname. De verdrukking, de openbaring, millennium, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Allemaal onderwerpen die nog dan ook gaan komen. En vervolgens ook gesproken over, maak Jezus niet alleen je redder, maar maak Jezus ook je rabbi. Dat je heel dicht bij hem mag wandelen, dat je als het ware overladen wordt met het stof van Jezus, omdat je zo dicht op zijn hielen zit, hem op de voet ook volgt. En 2 weken terug, toen we die heerlijke doopdienst hadden met Pasen, heb ik onder andere ook gesproken over Petrus, die eerst zo dicht bij Jezus wandelde, maar op een gegeven moment hem van ver af volgde. Daar kwam een afstand tussen Petrus en Jezus. En waarin Petrus ook werd geconfronteerd met die afstand, waarin hij werd gevraagd, ja, maar je was toch ook bij Jezus? Waarin hij zei, ik. Tot 3 keer toe en toen kraaide de haan. En uiteindelijk heeft Petrus zich ook bekeerd. En dat was een hele diepe ervaring voor hem. En Petrus waarschuwt dat we in de tijd ook leven van spot en twijfel. Hoort het om u heen, de spot, de twijfel die er is? Hoe mensen aan het spotten zijn over het evangelie, over de Bijbel, over de eindtijd. En spotters maken eigenlijk het eeuwige belachelijk. Die snappen niet dat jullie dat geloven. Dat geloof je toch niet? En eigenlijk doen ze dat ook zodat ze onverantwoord en zondig kunnen leven. Want als het allemaal onzin zou zijn, wat in de Bijbel staat, wat er allemaal zou gaan komen. Stel je nou toch echt voor dat als je dan sterft en doodgaat, dat er dan inderdaad ook helemaal niks zou zijn. Ja, dan leef je er toch op los. Dan denk je toch bij jezelf van waarom doet dat allemaal? Dan ga je toch heerlijk genieten, pluk de dag. Als er geen verantwoording afgelegd zou moeten worden. Maar de Bijbel vertelt ons iets anders. Want er gaat op een gegeven moment een moment komen. Dat we allemaal geoordeeld worden. En ook die onverschilligheid, die zie je om je heen. Ach, ik zie wel wat er gebeurt. Ik zie het wel. Je haalt je schouders op. En zegt, nou, het zal me allemaal wel. Ja, ja, we wachten gewoon af wat er gaat gebeuren. Ik zie wel als ik sterf. Ik zie het allemaal wel. Dom. Hele domme opmerkingen zijn dat. Die mensen hebben niet echt goed nagedacht over de realiteit die er is, zoals de Bijbel ons dat ook onderwijst. Want de dingen die de mensen om jou heen hoogachten, zoals status, geld, carrière, mooi huis, luxe vakanties, allemaal dingen die mensen heel hoog achten, alles zal uiteindelijk verdwijnen. Dat zal gaan allemaal verdwijnen. En toch behandelen we heel vaak deze dingen alsof ze voor altijd blijven. Omdat we het eeuwige perspectief uit het oog verliezen. De Bijbel zegt, verzamel geen schatten hier op aarde. En het is onze opdracht om ook als wedergeboren volgelingen van Jezus, om alles te plaatsen in dat eeuwigheidsperspectief. Dat we meer en bewust bezig gaan zijn met wat er nog gaat komen. En waarvoor wij hier zijn op aarde. En dat is heel lastig, omdat we zo opgeslokt worden met datgene wat ons zo bezighoudt elke dag. Met onze studie. Met het werk. We hebben het druk. De agenda's die stromen vol. En we zijn zo ontzettend bezig met wat er nu is, dat we eigenlijk vergeten, ja maar, het gaat toch uiteindelijk om dat eeuwigheidsperspectief wat er ook dient te zijn, waardoor we ook alles in een ander licht zouden moeten gaan bekijken. Waarin we ook gaan zien van, alles is heel betrekkelijk. Alles is heel betrekkelijk. En natuurlijk, we hebben al die aardse dingen nodig. Maar welke plek neemt dat in je leven? Want hoe lager je verwachting van de hemel, des te troebeler is je leven. Hoe leger je aardse leven ook is. En daarom is het belangrijk, lieve mensen, dat wij ons heel goed voorbereiden. Weer dat woord, voorbereiden. Ons voorbereiden. Want als je op vakantie gaat, bereid je ook goed voor. Het is heel vervelend dat je op vakantie bent en je bent iets vergeten. Heel vervelend. Dan kan je het soms wel kopen, maar toch is het vervelend. Ach, ben je op reis en dan ben je dat vergeten. Kent u dat gevoel? Dat je in een auto zit of in het vliegtuig of waar dan ook. Dat je denkt, oh, ik ben wat vergeten. Kent u dat gevoel? En soms is het heel erg en soms wat minder erg. Maar je bereidt je goed voor. En ik weet, en al een hele lange tijd geleden, zou ik voor het allereerste keer naar Kenia gaan. Een vriend van mij, we hadden daar hele grote campagnes, evangelisatiecampagnes. En ik ging voor het eerst naar Afrika, ik ging naar Kenia. En ik dacht me heel goed voorbereid te hebben. En ik had dus kleren bij me, want ik denk, Afrika, dan is het toch hartstikke warm? Ja, in Afrika schijnt altijd de zon. Is het altijd warm. Dus ik had een koffer, lekker een kleine koffer. Denk van nou, niet te veel spullen meenemen. Kom ik daar. En ik ging naar Eldoret, voor degenen die dat kennen in Kenia. En koud. Koud. Ik kwam er toen achter dat Eldoret lag op 2500 meter hoogte. Ik heb het zo koud gehad in Afrika. Ik had me niet genoeg voorbereid. Had ik maar beter mijn best gedaan om me voor te bereiden. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met die eindtijd. Met datgene wat er nog gaat komen. Laten we ons goed voorbereiden op wat komen gaat. En dan is het ook belangrijk om te weten, maar hoe zit het dan in elkaar? Wat heeft de Bijbel ons dan ook te vertellen? En vandaag gaan we daar in ieder geval ook mee beginnen. Want wij denken lineair. God, Jezus die was, die is en die komen zal. Zo denken wij. Wij denken lineair. Het is precies zoals wij denken. Wij denken in het verleden. We leven nu. En straks gaan we lekker naar huis. Wat gaan we eten? Dat gaat dan nog komen. En morgen, daar willen we nog even niet aan denken, want dan morgen moeten we weer naar school. Moeten we werken? Nee, dus. Want we leven lineair. Maar God is zo geweldig, zo mooi. Het maakt voor God niet uit waar wij zijn. In welke tijd wij leven. Want voor God is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. God leeft buiten de tijd. Voor hem is altijd nu. Alles is voor hem nu. Wat voor ons al heel knap is, dat we bijvoorbeeld naar YouTube gaan en dan gaan we naar een filmpje kijken. Of naar Netflix. En dan kan je dus scrollen. Hè? Dan kan je dus zo precies kijken. Oh, dat moment wil ik nog een keertje kijken. Of dat liedje. Of je kan precies gewoon waarin jij wil, dat je wil inhaken op het juiste moment. Op dat filmpje, in dat filmpje, in dat liedje. Dat is heel knap. Want ik leef in nu, maar toch kan ik op de een of andere manier schuiven met dat balkje. Zo doet God dat, kan het ook, maar dan nog knapper. Hij kan op elk moment in zo'n fragment aanwezig zijn. Maakt niet uit. En dat is onze God. Hij is overal op hetzelfde moment, op het juiste moment aanwezig, ook in jouw leven. Wow. Dat is onze God. En op de een of andere manier, dus hij heeft ons geplaatst in de tijd. Hij heeft als het ware een stukje van de eeuwigheid genomen en dat geplaatst in tijd. En wij zitten dus vast in tijd. En God heeft op de een of andere manier toch ook tijd opgeknipt in bepaalde blokken. En wij weten ook allemaal, er zijn momenten in de geschiedenis, dat was zo'n keerpunt. Dingen die gebeuren zijn in het verleden, dat ze die 9-11, 11 september, kunt u nog herinneren? Die vliegtuigen die in Amerika in de Twin Towers zich boorden, dat was een keerpunt in de hele geschiedenis. Zo zijn er ook in jouw leven bepaalde momenten geweest, boah, dat veranderde het hele leven. Ja, zo werkt het. En zo heeft God dus ook bepaald dat er een moment is geweest in de geschiedenis. En dat was dat Jezus gestorven is, begraven is en opgestaan is uit de dood. Ook dat was een keerpunt in de geschiedenis. Daar was blijkbaar iets ervoor. En er was iets daar blijkbaar daarna. En de hele wereld heeft dat moment zo belangrijk gevonden, dat ze hebben gezegd, nou vanaf dat moment beginnen wij de jaartelling. Want we leven nu 2025. Dus al die mensen die niet in God geloven,
Al die collega's en al die studenten. Die allemaal zeggen, oh, niks. Maar toch op de een of andere manier heeft men het zo belangrijk gevonden dat er een jaar 1 is gekomen. En dat was een enorm belangrijk moment in de geschiedenis waarin Jezus gestorven is. Wij leven dus nu 2025 na Christus. Dus je had voor Christus, BC. En je hebt nu ook na Christus. Wij leven dus na Christus. En ik heb deze titel genoemd, dood, waar is jouw prikkel? Waar zouden de mensen zich hebben bevonden die dood zijn gegaan voor het kruis? Waar waren die mensen? Hele belangrijke, interessante vraag. Heel belangrijk om dat met elkaar te gaan onderzoeken, om ook te begrijpen hoe dat verder ook in de eindtijd zich gaat ontwikkelen. Ik ga met u een verhaal lezen. Uit de Bijbel, Lucas hoofdstuk 16. En dat verhaal kennen we wel. En toch ga ik het even voorlezen. Om weer even helder te vertellen van oké, hoe zit het ook wel. Ook alweer. Het verhaal van de rijke man en de arme bedelaar. Dit is een verhaal die Jezus zelf heeft verteld. En Jezus die zei, er was eens een rijke man die prachtige, dure kleren droeg en alle dagen grote feesten gaf. Zo. Leuk hè? Elke dag groot feest. Dure kleren. De laatste iPhone. Helemaal heerlijk. Maar er was wel iets. Er was een bedelaar. Die heette Lazarus. En die zat onder de zweren. En elke dag lag hij bij de voordeur van die rijke man. En deze Lazarus die hoopte dat hij de restje zou krijgen van de maaltijden van de rijke man, zodat hij geen honger meer zou hebben. Het was zelfs zo dat de honden die kwamen, zie je ook hier op het plaatje, die honden die likten zijn zweren. Wat een tegenstelling. Deze rijke man had alles wat zijn hart maar begeerde. En deze man, Lazarus, Jezus heeft hem zelfs een naam gegeven, die had niets. Hij werd bij de poort gelegd, het zou zelfs kunnen zijn dat hij zelfs niet kon lopen. Weet dat niet precies natuurlijk, maar in ieder geval, de honden die kwamen om zijn zweren te likken. En dan komt daar dat moment, een twist in het verhaal waarin Jezus vertelde, en toen kwam daar die dag, die arme man, deze Lazarus, stierf. En op het moment dat hij dus stierf, zegt de Bijbel, hij werd door de engelen naar Abraham gedragen. Dus hij stierf hier op aarde en hij deed als het ware zijn geestelijke ogen open. En hij zag hoe engelen kwamen en deze engelen die droeg hem naar Abraham toe. En hij mocht dicht bij Abraham zitten. En ook deze rijke man stierf en werd begraven. En er waren geen engelen blijkbaar, want dat wordt niet gezegd door Jezus. Maar toen hij in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham. Met andere woorden, dus hij kon zien wie er allemaal waren. En ook hij kon blijkbaar zien wie het waren. Dat was een herkenning. En hij zag dus Abraham met Lazarus dichtbij naast zich. En ik dacht van, maar die vent die ken ik. Die lag bij mijn poort. Dat is die man, met al die zweren, met al die honden. En hij zegt, en hij riep. Abraham, help mij. Stuur die Lazarus alsjeblieft naar mij toe. Laat hem alsjeblieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen. Want ik heb pijn in dit vuur. Uitroepteken. Vreselijk. Maar Abraham, die zei, zoon, weet je nog hoe goed jij het hebt gehad tijdens je leven? En hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt hij hier getroost en jij hebt pijn. En bovendien is het tussen jullie en ons, tussen jullie, meervoud, en ons, een kloof die we niet kunnen oversteken. Want de mensen van deze kant kunnen niet naar jouw kant gaan als ze dat zouden willen. En de mensen van jouw kant kunnen niet naar onze kant komen. En toen zei de rijke man, maar vader, stuur dan alsjeblieft Lazarus naar mijn huis. Want ik heb 5 broers. 5 broers, laat Lazarus hen waarschuwen. Ik wil niet dat zij ook in deze plaats van pijn terecht zullen komen. Maar Abraham zei, ze hebben de boeken van Mozes en van de profeten. Daar moeten ze naar luisteren. Maar de man zei, vader Abraham, dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Maar als er iemand uit de dood opstaat en naar hen toe komt, dan zullen ze gaan leven zoals God het wil. Maar Abraham zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat. Wauw. Wat een heftig verhaal die Jezus daar vertelt. En men zegt ook, dit was niet zomaar een verhaaltje. Dit was niet zomaar een sprookje. Dit was niet zomaar een illustratie wat Jezus bedacht had om iets duidelijk te maken. Nee, men is er ook wel van overtuigd, juist ook omdat Jezus hem, deze arme man, een naam heeft gegeven, dat het toch een beschrijving is van een realiteit die daar daadwerkelijk ook is. Een reële werkelijkheid en een beschrijving van het dodenrijk. Dat dat de omgeving was, de beschrijving was van hoe op dat moment het dodenrijk eruit zag. Heel heftig. Want met andere woorden, daar is dus een tijd geweest dat mensen gingen naar het dodenrijk. En een dodenrijk is een rijk van de doden. Dat is een domein. Dat is een begrensd gebied van de doden. Daar waar de dood regeert. Dat betekent een rijk. Daar is datgene wat het regeert. Zoals wij een koninkrijk hebben, daar regeert dan in principe de koning. En zo heb je ook een dierenrijk, een plantenrijk. En blijkbaar dus ook een dodenrijk. Het is de plek waar de dood heerst. Ik wil met u een aantal kenmerken. Ik wil u daarin meenemen hoe dat dodenrijk beschreven wordt voor de dood van Jezus. Dus voordat Jezus aan het kruis hing, hoe was toen de situatie zoals God dat heeft beschreven ook in zijn woord. En wat wij kunnen ontdekken, wat wij kunnen lezen, iedereen, dat is punt 1, iedereen ging naar dat dodenrijk. Iedereen. De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen gingen allemaal naar dat dodenrijk. Zodra je dus stierf, ging je daar naartoe. Want voor de zondeval, want we kennen dat verhaal Adam en Eva, waarvan Jezus zegt, van alle bomen mag je eten, behalve van die ene boom. Want op het moment dat je daarvan eet, dan zul je sterven. Dan zul je sterven. Met andere woorden, toen bestond er nog geen dodenrijk. Dat was niet nodig, want er was nog niemand dood op gegaan. Dat was ook helemaal niet de bedoeling, dat er iemand dood zou gaan. Maar door de ongehoorzaamheid van een mens is het kwaad in de wereld gekomen. En door het kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen. Romeinen 5, vers 2. Dus het dodenrijk is ontstaan na de zondeval. Na de zondeval, als een soort noodzakelijke verblijfplaats voor de gestorven mens. En in het Oude Testament was er nog niet heel veel openbaring. Wij hebben het woord van God, de Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wij weten zoveel meer nu dan men toen wist. En toen was het veel meer een schaduwachtig, weinig begrepen rijk, dat dodenrijk. Er was nog geen duidelijk zicht op een opstanding of oordeel zoals dat we hebben ontvangen in het Nieuwe Testament. Job bijvoorbeeld, het Bijbelboek Job. En het Bijbelboek Job is een van de oudste geschriften die we hebben in de Bijbel. Die zegt bijvoorbeeld, Job hoofdstuk 7 vers 9. Zoals wolken verwaaien en verdwijnen, zo daalt de mens voorgoed af in het dodenrijk. In Sheol, in de plek daar waar alle doden worden opgeborgen. Waar die zijn. En weet jij soms waar de poorten van de dood zijn? Wordt er in Job gezegd. Heb jij die wel eens gezien? Poorten. Poorten van het dodenrijk. Met andere woorden, er is een bepaald gebied, een rijk begrensd, waar de doden zich dan bevonden. En er zijn blijkbaar ook bij een poort, denk je ook aan sleutels. Aan sleutels. En in het Nieuwe Testament wordt duidelijker dat het dodenrijk dus tijdelijk is. Dat Jezus er macht over heeft en dat het op een dag zal ophouden te bestaan bij dat laatste oordeel. En Jezus is na zijn dood, na zijn sterven, in dat dodenrijk geweest. Want Petrus die stond op die Pinksterdag en heeft daar een preek gehouden. Duizenden mensen kwamen tot bekering. En hij heeft onder andere ook in die preek gezegd, in Handelingen 2, zo hebben jullie hem gedood. Zo hebben jullie Jezus gedood. Dat was in zijn prediking, in zijn woord. Maar God, want jullie hebben hem doodgemaakt, maar God heeft hem weer levend gemaakt. Daarmee maakte hij een einde aan de macht van de dood. De dood kon hem niet vasthouden. David heeft in de psalmen over Jezus gezegd, ik zag de Heer altijd voor mij, want Hij is bij mij. Hij zal mij redden. Daarom ben ik blij en prijs ik God. Ja, ik weet zeker dat ook mijn lichaam zal opstaan uit de dood, want u zal mij niet in het dodenrijk achterlaten. U zal uw heilige niet laten vergaan in de grond. U heeft mij de weg naar het leven laten zien. Omdat u altijd dicht bij mij bent, zal ik altijd blij zijn. Dus Jezus is dood gegaan, dat weten we. Hij is aan het kruis gehangen. En in zijn dood gaan, waarin zijn lichaam dus achterbleef, is hij dat dodenrijk binnengegaan. En ook heel bijzonder, waarom moest Jezus nou geboren worden? Waarom moest er nou een Jezus, de Zoon van God, waarom moest hij ook geboren worden? De enige manier dat op de een of andere manier daar de overwinning over de dood behaald kon worden, was dat er een mens moest gaan komen die ook daadwerkelijk in dat dodenrijk kon gaan komen. Jezus moest op een legale manier hier op aarde kunnen wandelen. Dat was een legale manier waarop hij binnenkwam, waar hij de aarde is binnengekomen door de maagd Maria. Want elke demon, een demon kan niet legaal hier op aarde zijn. Want wij leven in een natuurlijke wereld. Je hebt fysiek een lichaam nodig om hier op aarde te kunnen functioneren. Zonder een lichaam kun je hier niet functioneren. Toch? Dus een demon kan hier in principe niet functioneren, maar hij gebruikt dus een mens om op de een of andere manier invloed te kunnen uitoefenen hier in die samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat we heel dicht bij Jezus leven. Heel belangrijk. En dat is zo subliem, zo goed bedacht, dat God zegt, weet je wat? Jezus, de Zoon van God, gaat ook geboren worden als een mens. Als een babytje. En was dus legaal daardoor hier op aarde. En de vijand heeft bedacht, maar hoe dan? Wat dan? En ze hebben van alles geprobeerd. Want zelfs bij de geboorte van Jezus was er al zoveel engelenactiviteit en demonische activiteit. Want we kennen allemaal het verhaal hoe Herodes heeft geprobeerd om ook het kindje Jezus te doden. Want Jezus mocht niet geboren worden. Laat staan dat hij zou moeten gaan sterven. Ze snapten ook helemaal niet precies. Ja, maar hoe zit dat dan precies in elkaar? Maar Jezus heeft dat zo goed uitgedacht. God heeft het zo goed uitgedacht. Hij moest hier fysiek op aarde zijn om te kunnen sterven. Als een mens. Maar dan zonder zonde. Om uiteindelijk de dood te kunnen overwinnen in samenwerking met zijn Vader en de Heilige Geest. Punt 2. Er zijn twee gedeelten in dat dodenrijk. Twee gedeelten. Dat was een plaats van troost. Ook wel aangeduid als de schoot van Abraham of het paradijs. En hier gingen de rechtvaardigen naartoe. De rechtvaardige geloven in het Oude Testament, al die mensen die in rechtvaardigheid zijn gestorven, gingen naar dit deel van het paradijs. Dit deel van dat dodenrijk. En dat is een plaats van rust, van vrede, de nabijheid van God, zonder pijn, zonder verdriet. Maar het was nog niet de hemel zoals God dat had bedoeld. Dat zou pas later komen, na Christus' overwinning, zoals die al wordt beschreven. En aan de andere kant is daar de plaats van pijn. De plaats van lijden, zoals de rijke man dat ervoer. En hier kwamen de goddelozen en de onrechtvaardigen terecht. Degene die zonder God leefde. Het is een plaats van bewust lijden. Het is een plaats van dorst, van vuur. Totaal gescheiden van God. En dit geeft dus eigenlijk al aan dat het dodenrijk toen al een gescheiden bestemming kende voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Een voorproefje van datgene wat nog komen gaat, het oordeel. Dat was heel duidelijk, dus twee compartimenten, een plaats van pijn en aan de andere kant een plaats van troost. Een derde kenmerk wat wij kunnen ontdekken uit deze Bijbel, uit de Bijbel en uit dit verhaal. Er was een bewuste ervaring van troost of pijn na de dood. Mensen zijn dus blijkbaar bewust van hun toestand. Van hun verleden, van anderen. Daar was dus zelfs herkenning. Daar was herkenning, want deze rijke man herkende Lazarus. Ten vierde, de rechtvaardigen die dus gestorven zijn in God op een rechtvaardige manier, zoals een Abraham en een David en een Rut, en noem ze allemaal maar op, die rechtvaardig waren gestorven, die allemaal aan de goede kant zaten, aan de kant van het paradijs, die wachten allemaal op de beloofde verlosser, want ze bevonden zich nog steeds wel in een rijk van de doden. Dus er moest nog iets gebeuren. Mensen waren met hoop en geloof gestorven. Een ander aspect, dat is nummertje 5, er is geen overstap mogelijk tussen die twee gedeelten. Er was een onoverbrugbare kloof. Volgens Jezus is er een permanente scheiding tussen deze twee gebieden. Niemand kan oversteken. Men kon elkaar zien, men kon elkaar horen. Op de een of andere manier was daar blijkbaar zelfs contact, maar er was een onoverbrugbare kloof. Allemaal, dit is allemaal voordat Jezus was gestorven en opgestaan. Een zesde punt is, het oordeel begint dus in dit geval, zoals we dit hebben kunnen lezen, direct na de dood. Niet pas aan het einde der tijden. Ze gingen niet ergens slapen. Sommige geloven, sommige godsdiensten die denken, daar gaat een slaaptoestand zijn. We worden in slaap gehouden. Nee. Het oordeel begint direct na de dood. Na de dood is het lot al reeds vastgelegd. Dus hier op aarde maak je de keuze waar je de eeuwigheid gaat doorbrengen. Dus er is geen herkansing. Er is geen herkansing. Na de dood is het lot vastgelegd. Er is geen mogelijkheid meer om je keuze te veranderen of alsnog gered te worden. 7. De schriften, de Bijbel is dus blijkbaar genoeg. We kunnen wonderen en tekenen zien, meemaken, ervaren. Maar waar God dan altijd weer zegt, maar het gaat om het woord. Het gaat om het woord. Het woord van God is genoeg. Want ze hebben Mozes en de profeten dat onderstreept dat de Bijbel voldoende openbaring geeft om te kiezen voor God. Voordat wij sterven. En als laatste, het dodenrijk is geen mythe of vaag idee. Maar een reële geestelijke werkelijkheid volgens Jezus zelf.
Heftig, vindt u niet? In mijn voorbereiding was ik helemaal van wow, hier. Maar toen veranderde iets. Want wat veranderde er in het dodenrijk na Jezus' dood en opstanding? Toen er is iets gebeurd. Ik heb er een plaatje van. Nog eentje verder. Verder. Nog eentje. Ja, deze. Wat is er gebeurd? Jezus was dus legaal hier op aarde als mens. Hij was een mens van vlees en bloed. De spijkers in zijn vlees waren echt. Jezus is echt gestorven. Hij heeft echt uitgeroepen, het is volbracht. Want hij wist, ik moet als mens ook sterven om de zonde te kunnen dragen van alle mensen. Want hij wist ook dat hij zonder zonde was. Dus daar moest een offer gebracht worden waarmee de Vader ook tevreden mee zou zijn. Al die offers in het Oude Testament van alle schapen en al die geiten. Met Jezus is dat gestopt, want zijn offer was voldoende. Maar er gebeurde dus iets. Want wij hebben 2 weken stilgestaan bij de dood en ook de opstanding van Jezus. En toen hij dus stierf. Toen daar dat dode lichaam aan het kruis hing. Nadat hij had dat had uitgeroepen, het is volbracht. Gaf hij de geest. En wat gebeurde er toen met Jezus? Net zoals jij en net zoals ik, als wij dat gaan meemaken, dat je sterft, tenzij daar die grote opname gaat zijn. Maar op het moment dat jij en ik zouden gaan ervaren om te sterven hier op aarde, gewoon dat ons hart ermee ophoudt, we stoppen met ademen, dan gebeurt er iets, want onze geest en onze lichaam, die laat het aardse los. Het lichaam blijft hier achter. We blijven een omhulsel waarin we dan geleefd hebben. En onze geest en onze ziel, die gaan die bovennatuurlijke wereld binnen. Zo ook met Jezus. Jezus, zijn geest en zijn ziel, die lieten dat lichaam, dat aardse lichaam, liet hij los. En we weten hier op aarde wat er met zijn lichaam is gebeurd. Dat hij gelegd is in die spelonk met een grote ronde steen ervoor. Maar ondertussen zegt de Bijbel dat hij het dodenrijk binnenging. Want dat was toch precies de tijd voordat hij dus was opgestaan uit de dood. Hij ging dus ook naar dat dodenrijk. En de dood is een boze geest. De dood is een macht. Want er wordt niet voor niks gezegd, dood, waar is je prikkel? We hebben te maken met een boze geest, met een hele hoge machtige demon. En ik kan me voorstellen dat ook bij het sterven van Jezus, net zoals bij Lazarus, daar engelen waren. Ik kan me voorstellen dat toen Jezus zich losmaakte van zijn lichaam en dat hij die bovennatuurlijke wereld inging, dat ook allemaal engelen, legioenen engelen, daaromheen waren. En Jezus in zijn geest, in zijn ziel, gewoon ook als mens, Jezus de Zoon des Mensen, kwam daar, was daar, met allemaal engelen om hem heen. En daar ging Jezus, dat dodenrijk binnen. Ta-ta-na-na, ta-ta-na-na-na. Oh, de machten van de hel, die sidderden, die dachten van wat gebeurt er, wat gebeurt er? Wie weet hebben ze wel gejuicht toen Jezus stierf, maar toen ineens was daar Jezus. Met al die engelen. En zo, wow, 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 wat gebeurt hier, wat gebeurt hier? Jezus zegt, ik kom hier. En ja, maar jij mag hier helemaal niet komen. Jij als God, jij mag hier helemaal niet komen. Ha, 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 zegt Jezus. Ik mag hier wel komen. Hoezo dan? Mijn lichaam, die is boven. Ik ben ook een mens. En ik mag hier komen. En ik kom hier met een opdracht. En de Bijbel vertelt ons dat hij daar kwam om onder andere de overwinning te proclameren in de geestelijke wereld. Ushakalabasanda. Hij begon daar te spreken over dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Hij hield zijn mond niet dicht. En al die mensen die in het paradijs waren, die daarop hadden zitten te wachten, want zij zaten in een dodenrijk. Ze waren daar en er was ineens Jezus. Want Jezus had ook, God had ook gezegd tegen de vijand,
Het zaad van de vrouw zal jouw kop vermorzelen. En daar kwam Jezus. Hij zegt, kom op met die sleutel. Kom op met die sleutel. Want ik ben dood gegaan. Maar ik zal voor eeuwig leven. Kom op met die sleutel van het dodenrijk. Kom op met dat sleutel van de dood. Kom erop. Wat een power, wat een kracht. En hij kon dat allemaal doen. Omdat hij wist wie hij was in zijn vader. Hij had die overwinning behaald. Wat een macht. Wat een machtsvertoon. En inderdaad, Jezus is niet dood gebleven. Want terwijl hij daar dus was, ook in dat dodenrijk. Op die derde dag was daar dan een moment waarin God het lichaam van Jezus heeft doen opstaan uit de dood. Die opstandingskracht, dat stroomde door hem heen. En al die mensen die daar waren, die in het paradijs zaten, van dat dodenrijk, zijn die daar gebleven? Nee. Nee. Want daarom hebben we een Bijbeltekst. Een prachtige, mooie Bijbeltekst. Efeze hoofdstuk 4, vers 8. En toen Jezus opvoer naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. Als in een triomftocht nam hij al die mensen die daar zaten in dat dodenrijk. Want hij zegt zelf, ik heb de sleutel van het dodenrijk. Ik heb de sleutel van de dood. En hij heeft al die mensen die daar zaten in dat paradijs, heeft hij meegenomen. Want weet je nog, toen hij aan het kruis hing? Wat heeft hij gezegd tegen die man die naast hem hing? Toen die man zei, zul je maar aan me denken? Zul je aan me denken? En Jezus zei, vandaag nog zul jij met mij in dat paradijs zijn. En die man die naast hem hing, die zal daar ook zijn hebben gestaan. En hebben gezien, oh, ik was daarbij. Ik was daarbij toen Jezus aan het kruis hing. Oh, ik was daarbij. En dat hij op dat moment ook met Jezus mee werd genomen, de eeuwigheid in, naar de Vader. Dus op dit moment is dat deel van het dodenrijk is leeg. Op het moment dat jij en ik zouden komen te overlijden, gaan wij niet meer naar dat dodenrijk. Wij gaan direct naar de hemel. Direct naar de hemel, daar waar al die anderen ook zijn die in God zijn gestorven, in die rechtvaardigheid zijn gestorven. De Bijbel zegt, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Hoort je het verschil? Een kind is geboren. Een kind is ons geboren. Jezus is als een zoon, is als een kind, als een babytje geboren. Zijn lichaam is gestorven, is begraven en is opgestaan uit de dood. Maar een zoon is ons gegeven. Christus is ons gegeven. Christus de gezalfde. En Christus als gezalfde heeft ook een lichaam. Want de Bijbel zegt, het lichaam van Christus. En wie is het lichaam van Christus? Wow. Dat zijn jij en ik. Wij zijn het lichaam van Christus. Christus heeft ook een lichaam. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is hoofd van dat lichaam. Jij en ik, wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn handen. Wij zijn zijn voeten hier op aarde. Om zijn wil hier op aarde te doen. Wij zijn hier niet zo alleen maar gekomen om naar de hemel te gaan. Nee. Nee, dat is wellicht een einddoel, zeker absoluut. Maar wij hebben allemaal een opdracht om hier op aarde te wandelen zoals Jezus het bedoeld heeft om hier op aarde te wandelen. Als zijn handen en zijn voeten en zijn ogen en zijn mond. Op die manier om hier op aarde zijn zegen te brengen om het zout te zijn. Om het licht te zijn. Dat is de opdracht die jij en ik hebben ontvangen. In deze eindtijd waarin wij dus leven. En ja, er gaat straks een moment komen. En dan gaan we de volgende keer weer op verder. Want we gaan bouwen met elkaar. En steeds beter begrijpen hoe het in elkaar zit. Hoe God het heeft bedoeld. En die dood. Waar is die prikkel gebleven? Elke vorm van doodsheid in jouw leven. Jezus is opgestaan uit de dood. Heeft de sleutels van het dodenrijk. En wij merken en wij proeven dat de dood nog steeds een bepaalde invloed en macht heeft om ons heen. Maar het is wel een overwonnen vijand. De dood is overwonnen. En elke moment dat als wij in aanraking komen met de dood. En de dood kan op vele verschillende manieren komen en opereren in ons leven. Relaties kunnen sterven, doodgaan. Waarin je denkt van wat is er gebeurd? Huwelijken. Je lichaam. Allerlei zaken die om je heen ziet gebeuren. Dat de dood als het ware intreden doet. Want Adam en Eva zijn ook niet gelijk gestorven. Ze zouden gaan sterven, maar langzaam en zeker kwam de dood. De dood, ze hebben heel lang geleefd hier op aarde, maar uiteindelijk kwam die dood wel. Want het is iets wat op een gegeven moment in gang wordt gezet. En dat wij met elkaar zullen kunnen ontdekken en mogen herkennen wanneer de dood in jouw leven werkzaam begint te worden. Waarin je zegt van, hé, nu merk ik dat de dood komt, want de dood brengt scheiding. De dood betekent eigenlijk inderdaad afstand van God. Scheiding van God. De afwezigheid van God zelf. Op het moment dat we dus niet meer verbonden zijn met God, dan komt de dood je leven binnen. Heb jij dat ook wel eens, dat je zodanig hebt gelegen, je hebt geslapen en je arm slaapt? Wie heeft dat wel eens? Dan heb je zodanig geslapen en je hele arm is afgekneld. Ik heb wel eens een keer gehad, dat heb ik zo lang gelegen, nou, mijn hand, ik had geen beweging meer in mijn hand. En denk, oh, wat een waarloos eng gevoel is dat. En op een gegeven moment begint het leven weer te stromen. En dat doet zeer. Het doet zeer, hè? Althans, bij mij doet het zeer. Bij jou, ik weet niet, maar bij mij doet het heel. Dat begint alles weer te stromen. En op een gegeven moment komt het gevoel weer terug. Want wat begint er te stromen? Het bloed begint weer te stromen. En het leven is in dat bloed. En Jezus wil met zijn leven in jouw leven stromen. En datgene wat dood is, weer tot leven wekken. Jullie mogen komen. Jos. Aan jou. En aan mij. En alle lieve mensen die ook zo trouw kijken en luisteren. Het is aan jou, het is aan mij de keuze. Op welke manier gaan wij werkelijk echt leven? Dat we zeggen, Heer, laat uw opstandingskracht in mijn leven voelbaar, zichtbaar zijn. Dat ik aantrekkelijk mag zijn ook voor u. Dat ik daadwerkelijk hier op de aarde een stukje van uw lichaam mag zijn. Het lichaam van Christus. Dat ik het leven mag brengen. Over waar ik ga. Over waar ik kom. Totdat dat moment gaat komen waarin we allemaal zegt, waar we allemaal zeggen, Maranatha, Jezus komt spoedig. Jezus komt spoedig.